Hallo, ik ben Isabel Verschaffel en dit is Therapeutische Cadeautjes. Via Therapeutische Cadeautjes breng ik jullie, samen met mijn vriendin, collega, psychologe Beatrice de Franc, de 10-delige podcastreeks over opvoeding en ouderschap. Warme ouders, sterke schouders. Vandaag brengen wij jullie de 9e aflevering, en tevens ook het 2e deel van het thema leren en studeren. Deze keer leggen we de focus op de executieve functies en mogelijke studiemethodes. Hallo Bea.
Hey, dag Isabel.
Hallo, we zijn hier weer samen.
Het is ons gelukt.
Oké met jou?
Absoluut, en met jou?
Goed, maar wel veel te lang geleden, hè?
Ja. We zeggen dat elke keer, hè, Isabel.
Elke keer, en toch, maar ja, het leven, hè. Het leven haalt ons in. Maar ik ben wel heel blij dat we een vervolg kunnen breien aan ons thema studeren, hè? Want weet je nog, de vorige podcast die even geleden lijkt, die ging eigenlijk over motivatie, hè, bij studeren. Ja. En toen hebben we ook gezegd dat bij studiesucces niet enkel de motivatie van belang is, maar ook de studiemethode en eventueel ook onderliggende leerproblemen. Hè.
Ja, dat klopt. Inderdaad, Isabel. Ja, en we kunnen daar ook nog aan toevoegen dat goed kunnen studeren ook te maken heeft met de ontwikkeling van uw executieve functies. En daar gaan we vandaag verder op in. En daarnaast gaan we toch ook wel ingaan op welke studiemethodes aan te raden zijn en welke niet.
Oké, inderdaad.
Want, ja, zeg maar. Ik merk dat wel bij mijn eigen dochter, dat leerkrachten moeite doen om studiemethodes aan te reiken. En ik zie haar thuis eigenlijk ook wel een aantal van die voorstellen uitproberen. Maar blijft toch wel een echte zoektocht.
Dat is inderdaad. En weten we gaan vandaag ook heel wat theorieën aanhalen en die hebben allemaal echt een wetenschappelijke waarde. Maar daarnaast blijft het toch heel belangrijk om naar je eigen kind te blijven luisteren. Hen ook de keuze te laten in wat werkt er voor hen en wat niet. Ze mogen eigenlijk hun eigen weg zoeken en zelfs al denken we soms als ouder dat we het beter weten. Hè?
Soms wel.
Maar om te beginnen, kunnen we het dus niet over leren en studeren hebben als we het niet over die executieve functies hebben. Dus,
ja.
Dus kan jij een keer uitleggen wat dat juist is? Want het is een moeilijk woordje ook, hè? Allo, woordjes.
Ja, om zo goed uitgesproken te krijgen. Zeker. Dus die executieve functies, dat zijn eigenlijk cognitieve processen die ons toelaten doelgericht en aangepast gedrag te stellen.
Okay.
Dat is de definitie. Ja, mondje vol. Ja. Maar bij het studeren zijn die dus essentieel. En we kunnen daar eigenlijk 10 podcasts aan spenderen. Hè? Maar we zullen ons tot de kern houden. Om het niet te ingewikkeld te maken en de focus voldoende te kunnen behouden, gaan we het hier vandaag over zo de 3 kernexecutieve functies hebben. Hè? Of de lagere orde executieve functies, die eerst ontwikkelen en die ons leven lang belangrijk blijven.
Oké. Dus die kernexecutieve functies, die 3 dan, zijn impulscontrole, werkgeheugen en cognitieve flexibiliteit. Maar kan je daar nog iets uitgebreider iets over vertellen dan?
Ja, impulscontrole, dat is het kunnen controleren van uw gedrag en van uw emoties. Dus het kunnen weerstaan aan verleidingen, het kunnen uitstellen van een directe beloning om op lange termijn te bereiken wat we willen bereiken, bijvoorbeeld.
Oké, dus eigenlijk een beetje zoals die zelfcontrole waar we het ook nog over gehad hebben.
Ja.
Zoals ik weersta die lekkere reep chocolade om mijn hogere doel, gezond leven te bereiken, zoiets.
Ja, ja, zoiets, inderdaad. En daar bestaan hele leuke experimenten over, hè, bij kinderen, zoals de marshmallow-test.
Ja,
dat moet je zeker eens opzoeken, je kent die wel.
Ja,
hè?
Van vroeger.
Ja. Ja, dus kinderen die moeite hebben met impulscontrole, die zullen in huiswerk vaak zo snel afwerken om dan te kunnen gaan spelen, of ze beginnen er helemaal niet aan.
Oké, ja. En zijn dat dan kinderen waar dat je hun huiswerk eigenlijk beter dan wat opdeelt? Zo met wat tussendoor wat ontspanning of zo? Want allee, ik denk dat bij sommige kinderen die externe sturing of structuur wel nodig is, zeker.
Ja, inderdaad. En daar zijn wij als ouders heel belangrijk bij, hè?
Ja, inderdaad.
En als ze wat groter worden en ze toch wat meer autonomie willen, dan geef ik vaak de tip aan jongeren om met zichzelf een moment af te spreken waarop ze starten met hun huiswerk. En na 15 minuten mogen ze kiezen voor zichzelf of ze stoppen of voortdoen. En dat helpt vaak om hen aan het werk te krijgen. Voor een kwartiertje toch tenminste. En nadien kunnen ze stoppen. En toch toegeven aan de verleiding om bijvoorbeeld te gaan gamen of zo. Maar dan hebben ze toch al eventjes gewerkt. Maar vaak zie je dan dat ze er toch voor gaan kiezen om verder te blijven studeren. Omdat ze dan toch al vertrokken zijn.
Ja,
zo.
Ja. Dat is eigenlijk een beetje zo... ook die executieve functie, initiatief nemen.
Ja.
En dat is eigenlijk iets waar dat veel jongeren en ook, denk ik, veel volwassenen het lastig mee hebben. Maar weet je wat ook een goed trucje is? Dat is de 5-seconden-regel. Ken je die?
Nee.
Als je dat googelt, ga je dat zeker terugvinden. En dat is Mel Robbins heeft daar een boek en een TED-talk en al over gemaakt. Maar eigenlijk betekent het heel gewoon dat als je geen actie onderneemt binnen de 5 seconden om je doel dat je eigenlijk vooropgesteld hebt, hè, om dat na te streven, als je dat niet binnen die 5 seconden doet, doe je het gewoon niet meer.
Oké. Okay.
En eigenlijk heeft dat te maken met hoe dat ons brein functioneert. Dus heel simpel, als je langer wacht dan 5 seconden, dan begint je brein allerhande excuses te verzinnen om toch niet tot dat handelen over te gaan. Dus ik ga eens een voorbeeldje geven dat nogal herkenbaar is bij mezelf. Dus ik moet nog een moeilijk telefoontje plegen, maar het is wel heel belangrijk dat dat telefoontje gebeurt. Maar wanneer ik dan langer wacht dan 5 seconden, dan begin ik allerhande excuses te bedenken om mezelf te sussen om dat telefoontje dan toch maar niet te doen. Dus bijvoorbeeld, ja, misschien zijn die mensen nu aan het eten. Of misschien hebben ze nu pauze. Of misschien zijn ze nu eigenlijk juist heel druk aan het werken. Nu is het nu niet te laat om te bellen. En uiteindelijk is er dus niet gebeld.
Ja.
Dus haar tip van Mel is gewoon van, kijk, doe gewoon onmiddellijk en denk niet te lang na.
Oké, kijk hoe heel herkenbaar is dat wel echt waar.
Nu, om terug te keren naar de andere executieve functies, wat betekent dan werkgeheugen?
Ja.
Kan je daar iets over vertellen?
Ja, het werkgeheugen stelt ons in staat om informatie tijdelijk vast te houden en om daar dan cognitieve taken mee uit te voeren. Dus je kan het eigenlijk je korte termijn geheugen noemen.
Oké. Dus bij het studeren lijkt mij dat wel een heel belangrijke vaardigheid. Hè?
Ja.
Als een leerling in de klas luistert naar wat de leerkracht vertelt, dan is het handig om die info een tijdje te kunnen vasthouden, om het zelfs te kunnen noteren of om er linken mee te leggen, om verbanden te zien eigenlijk, hè? Om gewoon te kunnen leren.
Ja, inderdaad. Want dat werkgeheugen is van belang bij leren lezen, bij rekenen, bij een taal leren. Ja, bij het studeren in het algemeen. En als je merkt dat je kind het moeilijker heeft om dingen te onthouden bij het studeren, dan kan het wel helpen om informatie op verschillende manieren aan te bieden. Zowel dingen opschrijven als het luidop zeggen, of zelfs er een ritme onder zetten om woordjes van buiten te leren, bijvoorbeeld.
Rappen.
Ja, rappen bijvoorbeeld, ja. Of samen ezelbruggetjes zoeken.
Oké. Okay. En je werkgeheugen speelt ook mee bij het onthouden van wat je allemaal als huiswerk moet doen, bijvoorbeeld. En
ja.
Ik denk dat dat ook wel iets is waar dat kinderen soms een probleem mee hebben. Dus zo een to-do-lijstje maken, eentje dat je kan afvinken, lijkt mij ook belangrijk. Want als je alles hebt opgeschreven, eigenlijk ontlast je dan toch je werkgeheugen.
Ja.
Hè? Dus er is dan meer ruimte in je hoofd om leerstof op te nemen of er gewoon mee bezig te zijn.
Hè? Ja. Dat klopt. Dat moet ik zelf trouwens ook echt doen, hoor.
Ik dacht hetzelfde.
Ja, ik denk dat mijn werkgeheugen ook nog regelmatig is apert. Of misschien alweer, hè, van ouderdom.
Daar gaan we niet over been.
Ja.
Ja. Dus je werkgeheugen ontlasten is nodig om goed te kunnen studeren of om oefeningen te maken. En vooral zeker belangrijk bij kinderen met een leerstoornis, hè. Bijvoorbeeld, ze kunnen hun tafels moeilijker automatiseren. Dus bij het maken van oefeningen moeten ze steeds weer in dat werkgeheugen gaan belasten om die tafels terug te gaan oproepen.
Ja, ja.
Dus als ze een tafelkaart hebben bijvoorbeeld, dat zie je in de lagere school vaak, kunnen ze hun werkgeheugen ontlasten en eigenlijk hun volledig dan focussen op het inzichtelijke van de oefeningen zelf.
Ja, inderdaad.
Ja. En tenslotte, de derde executieve functie waar we het gingen over hebben, de cognitieve flexibiliteit, want dat lijkt me iets moeilijk. Wat is dat?
Ja, dat is eigenlijk het vermogen om je aan te passen aan veranderende omstandigheden, zowel emotioneel als gedragsmatig. En zo echt kunnen schakelen als er iets verandert in je omgeving of in de situatie. En sommige mensen zijn wat rigider in hun denken en handelen. En die kunnen daardoor moeilijker om met veranderingen en maken daardoor soms fouten omdat ze vast blijven hangen.
Ja, een sterke cognitieve flexibiliteit is dus handig als het op studeren aankomt. Dus bijvoorbeeld als ik een planning heb gemaakt en ik zie dat die tijd verder tikt, is het eigenlijk wel heel nuttig om dat dan te kunnen aanpassen en om daar dan eigenlijk flexibel in te zijn. Of wanneer ik merk dat een bepaalde manier van studeren niet werkt, andere dingen uitproberen. Ja. Hè? Iets dat niet werkt, passen we aan.
Ja, inderdaad, dat zijn goede voorbeelden van cognitieve flexibiliteit. En je ziet dat zo wel vaker, hè? Kinderen en jongeren die steeds dezelfde fouten maken en daar niet uit lijken bij te leren. Ja. Ja, dan kan het wel helpen om na een slechte toets echt eens samen te gaan kijken van wat is er hier nu eigenlijk fout gelopen? Wat kan je volgende keer anders doen? En zo kan je helpen, hè, om flexibeler te worden.
Ja, want fouten maken is nuttig. Hè? Ja. Daar leren we dus uit. Eigenlijk past dat ook binnen de theorie van Carol Dweck over de growth mindset. Ja. Dus wat dat zij zegt, en ik vind dat ook een hele goede quote om boven je bureau te hangen, hè, dat is... Ik kan iets nog niet, in plaats van ik kan het niet.
Hè? Ja, inderdaad. Nu, belangrijk wel, hè, bij die executieve functies, dat is om toch wel even te zeggen dat dat allemaal vaardigheden zijn die zich altijd maar verder ontwikkelen. Dus van heel jonge kinderen kunnen we nog niet dezelfde dingen verwachten als van kotstudenten bijvoorbeeld.
Ja inderdaad.
Ja. En tegelijkertijd is het wel nuttig om er al van jongs af aan mee bezig te zijn en te stimuleren om dat verder te ontwikkelen. Maar we mogen ook niet verwachten dat jongeren daar direct mee weg zijn. Het is een beetje zoals leren lopen, hè, Isabel. Bij de ene komt dat sneller dan bij de andere. En dat is helemaal oké dat daar een beetje verschil op zit. Ja. Maar merk je als ouder op dat er zo doorheen de jaren heen echt ernstige problemen blijven, dan kan het wel zijn dat daar een onderliggende leerproblematiek aanwezig is en dan is het wel nodig om hulp te vragen, bijvoorbeeld aan het CLP.
Inderdaad, inderdaad. Ja. Dat is wel ook een belangrijke om op te merken.
Ja.
Een ander belangrijk thema, Bea, waar we het over moeten hebben, is ook eigenlijk gerichte aandacht of focus. Want mij lijkt dat de superpower van succesvol studeren. En zeker in deze huidige, jachtige, overprikkelende maatschappij waarin nou we leven.
Ja, ja. En er is een duidelijk verschil tussen gerichte aandacht en verdeelde aandacht.
Ja, zoals multitasken altijd minder goed is dan elke taak apart na elkaar doen. Want eigenlijk multitasken, dat bestaat niet, hè?
Nee. Nee, inderdaad. Dat is eigenlijk switchen van aandacht. En dat vraagt altijd een bijkomende inspanning om dan opnieuw gefocust te raken en de aandacht terug te brengen.
Het is dus juist als we tegen onze kinderen zeggen dat ze dus best hun muziek uitzetten en hun gsm wegleggen of zo weinig mogelijk spulletjes op hun bureau zetten, best in hun kamer studeren afgezonderd, zo'n dingetjes.
Ja, absoluut. Al van die leuke adviezen. Maar eigenlijk is het zo simpel als wat, maar ja... In de praktijk is dat zo vaak zo moeilijk te bereiken. Hè?
Ja.
Maar het klopt dat al die afleidende externe prikkels onze aandacht weghouden van de taak. En daardoor studeren we minder efficiënt.
Ja.
En het maakt het ook moeilijker om je impulsen, hè, van daar straks, weet je het nog, om die onder controle te houden. Hè? Ja. Als er zoveel leukere dingen binnen handbereik
liggen. Ik ken dat echt goed. Maar ik zie dat ook soms bij mijn kinderen, die eigenlijk van studeren iets heel leuks willen maken. Hè? Dus ze zien het eigenlijk niet zitten en dan denken ze, hè, we gaan daar een gepast muziekje bij afspelen en ik ga wel in de living zitten, dan zo zijn we wat dichter bij jullie. Hè. En mocht er hier wat amusement zijn, gaan we niks missen. Eigenlijk, hè, ik herinner mij zelfs mijn eigen broer, waar dat uiteindelijk wel heel goed mee is gekomen, maar die nam zijn boeken overal mee. Naar het toilet, in de zetel, net niet onder de douche. Hè. Maar eigenlijk... deed hij daar veel langer over het studeren, terwijl hij eigenlijk een veel beter geheugen had dan ik, een schitterend geheugen. En had hij zich wat meer gefocust, zou hij misschien sneller klaar geweest zijn met studeren.
Ja,
wie weet.
Ik vind dat heel herkenbaar wel, wat dat hier zegt, Isabel. Want vroeger kon ik ook zo s'avonds na het werk denken, oh, ik moet echt nog wel wat administratie doen. Maar ik wou dat dan ook gezellig in de zetel doen, bij de rest van het gezin, ondertussen zo een programmaatje meepikken. Maar eigenlijk, mijn werk, dat duurde veel langer.
Ja.
Ik merkte nadien dat ik vaker fouten maakte, of zo zinnen schreef die eigenlijk niet klopten of zo. Dat zag ik dan nadien. En ik had totaal niet het gevoel dat ik ontspannen had die avond.
Ja.
Dus ja, vanaf dan probeer ik te zeggen, oké, ik zonder mij af, ik doe mijn werk en nadien doe ik iets dat mij echt ontspant.
Ja.
Efficiënter.
Efficiënter en met volle aandacht.
Hè. Ja, met volle aandacht, inderdaad, Isabel.
Wat ook een belangrijke is het vermogen om zich aan één stuk te kunnen concentreren. Dat kan ook getraind worden als een spier. Dus eigenlijk klein beginnen en opbouwen. Tegelijk is de periode waarin we ons kunnen focussen ook beperkt. Zelfs al ben je enorm goed getraind in je aandacht heel goed te richten. Het hoofd heeft regelmatig rust en ontprikkeling nodig. En er zijn eigenlijk echt bewijzen dat prestaties veel minder goed zijn bij mensen die te weinig breaks nemen in vergelijking met mensen die dat wel doen.
Ja.
Dus dat is ook op vlak van werk eigenlijk. Het is niet alleen bij...
bij het studeren. Ja, maar dat klopt. En meestal is ons brein 's morgens nog het meest fris, omdat er nog niet veel afleidende prikkels op ons pad gekomen zijn. Hè?
Ja. En kunnen die afleidende prikkels ook bijvoorbeeld een lastig mailtje of een berichtje zijn of zoiets?
Zeker, zeker. Of als we met zorgen zitten over het een of het ander, ja, dan lukt het veel minder goed om die aandacht goed te richten. Mm-hmm. Iedereen zal dat zelf al eens ervaren hebben. Het is heel belangrijk hierbij dat er dan ontprikkeling of ontstimulering gebeurt. Hè? Of beter bekend, een pauze. Hè?
Of de pauze.
De pauze.
Ja, dat is ook zoiets wat iedereen eigenlijk wel weet, maar eigenlijk soms moeilijk uit te voeren is.
Ja.
En sommige mensen voelen dit juist aan als een verstoring van de flow waar dat ze in zitten.
Ja.
Maar ik denk dat de waarheid zoals altijd er een beetje tussen zit. Ik denk dat sommige mensen al een goed getraind brein hebben en zich dus langer kunnen focussen aan één stuk. En toch blijf ik er ook van overtuigd, en onderzoek toont dit echt ook wel aan, dat ook de hypergefocuste nood hebben om breaks te nemen om tot hun volle potentieel te komen. En dan, wat doen we dan best in die pauzes? Zeker niet op de gsm zitten, denk ik dan.
Inderdaad, inderdaad. Het brein moet echt rust krijgen. En dat krijg je niet door extra stimulatie van een gsm of tv of Netflix of YouTube of wat dan ook. Maar je brein krijgt rust door wat verveling en vertraging. Een wandelingetje, liefst nog in de natuur. Spelen met de hond of met de kat. Mediteren, voor wie dat dat leuk vindt. Een klein dutje. En ja, Isabel, vergeef mij, maar ik kan het toch niet laten om hier echt te pleiten voor minder schermen bij onze jongeren.
Dat zeker doen.
Zo dokter Theo Kompernolle, dat is een neuropsychiater die vaak met mensen met ADHD werkt, die spreekt zo over aangeleerde brokkelbreinen bij, bij onze jongeren.
Oké. Maar zo'n beetje het concentratievermogen van een goudvis of gelijk Dory
van Nemo. Ja, maar dat gaat eigenlijk om jongeren die zich niet meer langdurig kunnen concentreren op éénzelfde taak. En ik zie dat vanuit het CLP ook meer en meer ouders die vragen stellen rond het aandachtsvermogen van hun kind. En natuurlijk zijn er kinderen en jongeren met een echte aandachtstoornis. Hè? Allee. Maar we mogen toch ook niet onderschatten wat schermgebruik doet met de aandacht van onze kinderen.
Ja.
Want ze zijn zo gewend om naar korte, heel aantrekkelijke filmpjes te kijken en dan direct over te gaan naar andere, korte, flitsende beelden die allemaal zo heel prikkelend zijn.
Ja, ze zijn eigenlijk gewend dat hun omgeving bepaalt waar hun aandacht gewoon naartoe gezogen wordt.
Ja.
In plaats van dat ze zelf beslissen waar ze aandacht aan geven.
Ja.
Dus eigenlijk leren we hen een beetje af om zich langdurig te kunnen concentreren op een eerder saaie taak, wat dat eigenlijk wel nodig is bij studeren. Hè?
Mm-hmm.
Nu ja, Ik houd dan toch liever bij een dutje tijdens de pauze. Dat is echt wel iets voor mij.
Zeker doen, hè, Isabel. Zeker doen. Want slaap is ook een hele belangrijke. Hè?
All right.
Ja. Zo goed bezig, hè. Het is dan dat je brein orde brengt in alles wat je geleerd hebt. Het maakt linken tussen dingen. Het filtert onbelangrijke dingen weg.
Ja, en eigenlijk, het blijkt ook dat studenten die zo een all-nighter, dus de nacht doordoen, dat die de dagen daarna op een veel, veel lager niveau presteren. Dus in plaats van winst, door de nacht door te doen, hebben ze eigenlijk verlies.
Ja, ja. Ja, sowieso is zorg dragen voor je lichaam tijdens het studeren en zeker tijdens de examens superbelangrijk. Hè? Ja. Ja. Gezonde voeding, voldoende slaap, voldoende beweging. Allemaal heel belangrijk en ook bewezen, hè, dat ze het succes op slagen vergroten.
Ja, en daar kunnen we nog tientallen podcasts over verder vullen.
Ja, maar wat ik daarover nog wel wil zeggen is, als we het hier hebben over pauzeren, dan wil ik toch kort nog iets vertellen over zo de Pomodoro-techniek.
Ja, de Pomodoro-techniek.
Ja.
Interessant.
Want die verwijst naar een methode waarbij dat je 25 minuten hypergeconcentreerd werkt, zonder enige afleiding, en dan 5 minuten pauzeert. En na 4 zo van die intervallen neem je dan een langere pauze van een kwartiertje tot een half uurtje.
Ja,
zo.
Echt tof, ja. Super interessant. Dus dat is al een tool die iemand kan gebruiken als ze daar zin in hebben. Hè.
Ja.
Allemaal wel noodzakelijk om tot goed leren te komen. Ik ga dat misschien nog een keer even herhalen.
Ja, want we hebben hier zo van alles zitten
van
zeggen.
Van alles gezegd, ja. Dus eigenlijk gerichte aandacht, of gefocuste aandacht, is beter dan verdeelde aandacht. Ja, of switchen
of
van
switchen
aandacht.
Switchen en multitasken, ja.
Afleidende prikkels moeten we proberen zoveel mogelijk uit te sluiten. Dus zelfs muziek, waar er tekst bij is, is een afleidende prikkel.
Ja.
Het is belangrijk om schermgebruik van je kind echt goed mee te bewaken, zowel tijdens het studeren als daarnaast. Ja. Zorg dragen voor je lichaam is altijd nuttig natuurlijk, maar door gezonde voeding, voldoende drinken, voldoende slaap, voldoende beweging. Je leren concentreren is ook een vaardigheid die getraind kan worden. Dus we beginnen klein en we oefenen daarmee. Het brein heeft ook tijd nodig om te ontstimuleren, hè? Dus die prikkels een beetje te ontprikkelen. Dus pauzes zijn heel belangrijk en de Pomodori-techniek is daar een voorbeeldje van.
Ja.
Is het zo een beetje de samenvatting?
Absoluut, klopt helemaal.
All right. Dus misschien is het nu nuttig om iets concreter te gaan. Hè? Dus concreter in de zin van het te hebben over de effectieve studiemethodes of effectief studeren.
Ja, ja, inderdaad. Nu, ook daar kunnen wij 10 podcasts over vullen. Hè?
Ja.
Maar het is zo'n beetje de essentie toch, hè,
essentie.
Dat we hier zo even willen brengen.
Ja.
Want eigenlijk zijn daar onderzoeken rond gebeurd en er zijn 2 methodes die heel vlot toe te passen zijn bij verschillende vakken en die heel succesvol zijn.
Okay.
Iedereen is gierig natuurlijk.
Gaan jullie niet langer in spanning houden. De eerste is dus jezelf overhoren.
Ja.
Of jezelf testen, hè, door de leerstof actief te gaan proberen oproepen. Nu, oké, dat klinkt niet zo spectaculair, hè, maar dus bijvoorbeeld door geheugenkaartjes te gebruiken bij het leren van woordenschat of door bij vakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde bijvoorbeeld vragen op te schrijven langs de ene kant en de antwoorden langs de andere kant.
Ja, ja. Dat gebruikt mijn dochter eigenlijk heel veel. Zo van die flashcards.
Ja, ja, ja.
Ja, en dat werkt wel. Ze is dan heel actief aan het werken. Ze denken na over vragen en de antwoorden daarop. En ze oefenen dan ook heel bewust, alleen of samen.
Ja, en heel wat leerkrachten geven nu ook online oefentoetsen. Hè? Dat is ook wel iets dat goed werkt. Hè?
Ja, ja, want dan zijn ze ook heel actief met hun leerstof bezig, hè, thuis.
Ja.
En voor de gevorderde studenten, eigenlijk kan je met deze manier van studeren al beginnen tijdens de les. Door goed te luisteren, door tijdens het luisteren ook vragen te noteren die de leerkracht zou kunnen stellen. Of goed te luisteren naar zo aanwijzingen van de leerkracht over wat dat die belangrijk vindt, want dat gaat die zeker wel vragen. En door dat dan op te schrijven in de marge van de cursus bijvoorbeeld.
Ja, ja.
En dan kan je nadien, tijdens het studeren, gebruik maken van die vragen en die dingen die je genoteerd hebt, om jezelf eigenlijk al te overhoren of om daar verder over na te denken en door te denken en linken te leggen.
Ja, ja. Want eigenlijk, allez, het is zo dat studenten vaak eigenlijk gewoon hun leerstof lezen, hè, of markeren met kleurtjes. Maar eigenlijk is dat niet zo'n goede methode.
Dat wordt inderdaad heel veel gedaan, maar het is niet effectief als het daarbij blijft. Hè. Het kan een start zijn om dan over te gaan naar zo meer die actieve vorm van studeren, dat we hier juist zeiden.
Ja.
Maar heel vaak gaat daar gewoon veel tijd aan verloren.
Ja.
En stoppen ze dan, omdat ze denken dat dat voldoende is.
Ja, Dus lezen en overschrijven zet je brein eigenlijk voldoende aan het werk.
Ja, onvoldoende.
Je moet ook iets, onvoldoende. Dus je moet eigenlijk niks actief gaan oproepen dan. Dus je kan je leerstof beter begrijpen en herkennen, structureren, maar dan kan je het zelf nog niet altijd bedenken of oplossen. Nee. Dat is een verschil. Hè?
Ja, dat klopt, inderdaad.
Okay. En de tweede techniek, die blijkbaar heel nuttig is, is om te leren met tussenpozen. Hè? Dus tussenpozen met veel herhaling in te bouwen.
Ja.
Dus spreiden van leerstof.
Ja.
Niet de avond voordien nog snel al die woordjes van Frans in je hoofd proppen, maar bijvoorbeeld op 3 verschillende momenten in de week een kwartier de tijd nemen om ze op te slaan in je hoofd. Dus hoe langer je de tijd neemt om ze te memoriseren, hoe langer je ze zal onthouden. Dus als je 2 dagen na elkaar woordjes instudeert, zullen ze minder lang blijven hangen dan als je bijvoorbeeld 4 dagen tussen de 2 leermomenten hebt.
Ja, dat is belangrijk. Hè? Belangrijk advies nu zo net voor de examens.
Ja. Dus spreiden is ook een van die methodes.
Ja. Wat we hier allemaal verteld hebben, dat zijn allemaal theorieën die ook bewezen werden. Maar natuurlijk is dat niet haalbaar, of niet altijd haalbaar, om elke dag zo te gaan studeren. Hè? Want dat gaat hier nu zo over de perfecte student in de perfecte context. Dat is ook maar een beetje saai, hè, zo is dat wel.
Perfectie, daar zijn we niet voor.
Hè? Nee. Dus ik vind wel dat we... Ja, we kunnen nog heel veel vertellen over die studiemethode, hè? Maar het gaat ons nu te ver brengen. Hè? Dit zijn zo de belangrijkste ideeën. Neem die mee, maar verwacht ook niet dat het allemaal zo allemaal perfect loopt. Maar nu gaan wij zelf ook focus houden, hè?
Ja.
Isabel. Hè? Want... Dus tijd voor een sprankel en een bobbel.
Yay. Yes, ik heb er verschillende, vooral bobbels. Maar gelukkig ook sprankels. Maar vertel jij maar eerst, Bea. Begint er maar mee.
Ja, oké. Daar gaan we. Ja, onze oudste dochter die zit ondertussen in het tweede jaar secundair. Hè. En ik heb eerder al verteld dat zij en ik het niet altijd eens waren over hoe ze haar studies moest aanpakken. En ik zag haar zoveel uitstellen om dan op het laatste nippertje zo in mijn ogen oppervlakkig te studeren.
Dus niet gespreid leren?
Nee, niet gespreid leren. Nee, inderdaad. Nu, gelukkig werd dat wel afgewisseld en met toetsen waar ze veel grondiger voor studeerde, waar ze het heel goed aanpakte. Hè. Afhankelijk van haar motivatie eigenlijk voor dat vak. Dat heeft de nodige discussies met zich meegebracht. Hè.
Ja.
Waarvan dat ik ook merkte dat die eigenlijk vaak een negatief effect hadden. Want alles rond school en studeren, dat werd beladen. Ze rolden al met haar ogen als ik nog maar aanstalten zou kunnen maken om
herkenbaar
iets te vragen. Ja. Over school. En bij haar is het eigenlijk niet zo dat er grote zorgen waren rond haar punten. Waardoor dat we ook wel de mogelijkheid hadden om haar meer autonomie te geven. Dus ik heb wel heel veel op mijn lip gebeten. Geprobeerd om zo weinig mogelijk opmerkingen te geven. En ik moet eerlijk zijn, dat lukte de ene dag beter dan de andere.
Zo is dat, hè.
Ja. Dus oké. Maar nu is het zo dat mijn dochter plots vroeg om weer meer hobby's te mogen doen.
Oké.
Na het 6e leerjaar is ze vanuit zichzelf gestopt met muziek spelen. Maar plots wou ze dat terug doen. Heel plots, in het midden van het schooljaar. We hebben dan gezorgd dat ze opnieuw wel wat lessen kon volgen. Maar dat zorgt wel voor een veel drukker programma, natuurlijk. Zo opeens ook. Hè. We hadden ons daar niet echt aan verwacht.
Ja.
Maar eigenlijk merk ik dat dat haar motiveert. om beter te plannen voor school. Ze heeft plots zo'n een klik gemaakt. Ze beseft ook dat ze beter moet plannen, want anders krijgt ze niet alles mee rond. Ja, ik weet ook niet precies of dat geholpen heeft, hè, dat ik haar meer autonomie heb gegeven. Of misschien heeft ze... Ja, we geloven dat graag, hè, Isabel. Maar misschien heeft ze gewoon ook een sprong gemaakt in haar hersenontwikkeling.
Kan ook.
Ja, ja, of misschien is ze in het algemeen meer gemotiveerd, omdat ze haar hobby nu terug vol enthousiasme kan doen. Ik weet het niet. Maar alleszins, ik vond het wel een sprankel.
Ja. Of misschien een mama die allemaal de juiste dingen deed. En ze...
Ja, weet je, we gaan daar gewoon even van uitgaan, Isabel, dat het daaraan lag.
Ja, en ook misschien, en ik denk daar nu plots aan, structuur. Hè, als je iets moet doen, als je te veel tijd hebt,
ja,
worden we soms gewoon wat... Ja,
dat lokt uitstelgedrag, uit.
Terwijl als je iets moet doen, hè, dan ga je misschien gefocuster zijn.
Ja, kan dat klopt, ook, klopt. En ik herken dat bij mezelf. Dus ja, ja, kan.
Maar super, hè, voor haar. En ook geruststellend, hè, toch voor jezelf als ouder, om te zien dat je kind altijd blijft groeien. Hè.
Ja.
Dat sommige dingen ook maar echt een fase zijn. En dat er plots licht schijnt in die moeilijke momenten.
Ja, inderdaad, dat, dat klopt.
Mijn bobbel en mijn sprankel, die hangen ook een beetje samen. Hè. Maar op een rare manier is mijn verhaal een beetje tegenovergestelde van uw verhaal.
Ik
heb dus ook een dochter, hè, die nu een tweede secundair zit. Maar zij werkt ongelooflijk hard. Ze behaalt ook schitterende resultaten. Maar soms maken we ons echt wel wat zorgen over die te grote inzet, hè, zo dat overmatig studeren. Het komt eigenlijk deels voort omdat ze heel hard haar best wil doen voor iedereen, hè, omdat ze de lat heel hoog legt voor zichzelf. Nu, wat ik wel bewonder, hè, is dat ze een ongelooflijk doorzettingsvermogen heeft. Dus als ze iets wil bereiken, dan gaat ze daar ook echt helemaal voor. En we zien dat ook in de sport bijvoorbeeld die ze doet. Hè. Ze bereikt daardoor gewoon ongelooflijk veel. Maar de keerzijde is spijtig genoeg dat ze hier soms wat in doorslaat. En dan leidt dat echt weer tot faalangst en tot paniek. En eigenlijk zoekt ze dan geruststelling, hè, bij ons. Ook dat geeft daar een gevoel van controle. Dus nu dat examens dichterbij komen, is ze al volop met die examens bezig. Dus op een bepaald moment kwam ze van de week nog helemaal overstuur naar mij. En ze was eigenlijk aan het blokkeren. Hè. Ze was aan het blokkeren bij het maken van haar planning. Op een of andere manier was ze eigenlijk nog vast. Maar eigenlijk, nu krijgen de leerlingen in tweede middelbaar geen overzicht niet meer wat ze moeten studeren. Dus ze moeten eigenlijk gewoon alles studeren, denk ik dan. Hè.
Ja.
Maar zij wil dus een overzicht. En dus nu moest ze zelf een overzicht maken, met de bijbehorende timing dan. En hier liep het dus mis. Hè. Dus... zowel mijn man als ik, wij proberen dan zelf wat te sturen en oplossingen te bedenken. Maar eigenlijk waren we gewoon alles aan het verergeren. Ze raakt alleen nog maar meer overstuur. Op een bepaald moment, het is echt wel grappig, want op een bepaald moment was ik gewoon haar planning aan het maken. Ik was alles zelf aan het invullen en ineens zegt ze, maar mama, misschien mogen we stoppen. Misschien moet ik gewoon geen planning maken. Ik heb eigenlijk al een overzicht gemaakt van wat ik moet leren en... Ik kan toch gewoon elke dag na de gewone lessen en taken van die dag gewoon nog een stukje kiezen van wat ik moet leren. En ik dacht, ja.
Maar zo mooi.
Ja, het is gewoon zo simpel eigenlijk. En ik heb direct gestopt. Ik heb gezegd van, oké, loslaten. Hè.
Ja.
En eigenlijk een goede les vooral voor mij, om niet te veel te gaan sturen. Maar ik wou eigenlijk sturen om haar te helpen. Hè.
Ja, tuurlijk.
Maar eigenlijk komt ze dan zelf met de beste ideeën. En ja, ik dacht van, eigenlijk, we kunnen dat nu vergeten. Hè? We kunnen nu zoiets simpel vergeten, dat de kinderen vaak het beste zelf weten.
Dat is streng voor jezelf. Ja, is dat wel toch... een heel mooi verhaal.
Ja, ja.
Heel mooi.
En dus bij deze zijn wij aan het einde van onze podcast.
Ja.
Ik vond het weer superleuk, Bea, om dat met jou te doen. Om over
ik ook.
Die hele interessante dingen te praten. Volgende keer gaan we dat wat rapper doen. Hè? Dat is de belofte
dat
die we elke keer
de belofte. Ja. Maar het is omdat we zo hard aan werken eigenlijk,
dat
Isabel.
Is zo. Ja. De voorbereidingstijd is immens. En voor de luisteraar, als jullie onze podcast leuk vinden, deel het alsjeblieft met je vrienden en met je familie. En zo kunnen misschien anderen ook een therapeutisch cadeautje van ons ontvangen.